Well, thank you so much for joining us today. We love you.
Zijn we dankbaar voor alle kijkers van Hour of Power.
En dat is juist de kracht van mijn geloof.
God will do incredible things in your life.
Van harte welkom bij Hour of Power. Dit is de allereerste uitzending in het nieuwe jaar. En we wensen alle kijkers, jong en oud, een geweldig en gezegend nieuw jaar toe. Ik hoop dat het heel vreugdevol zal zijn. En we hopen natuurlijk allemaal, die wens is al heel veel keren uitgesproken, dat we minder met corona en meer met vreugde te maken zullen hebben. En Bobby spreekt ook over, wat is de hoop in je leven en wie is je voorbeeld? Nou, goed om na te denken het nieuwe jaar. Wie is nou je voorbeeld waarvan je zegt, hé, zo zou ik ook willen zijn of zo zou ik ook willen worden? Ik heb een paar van die voorbeelden. En voor mij is de familie die hier zit een prachtig voorbeeld hoe je verdriet kunt veranderen in vreugde. Reinder Emker, met je gezin.
Ja.
De kinderen van Kingerbaan en van jou. Stel ze even voor.
Nou, daar zit Ike. Ike is de oudste, die is 13 jaar. Kene is 10. En Liva is 12 jaar.
Kijk, en wie is de meest ondeugende?
Nou...
Ik kan het zo zeggen.
De gok is ik.
De middelste?
Nee, helaas.
Denk jij?
Dat deze Liva de meest ondeugende is.
Ja? Oké.
Die zegt ja, maar doet af en toe nee.
Leuk gezin. Ik heb jullie zien optreden bij Eén Grote Familie. Dat vond ik echt fantastisch, zoals jullie daar op het podium staan. Het muzikale voorbeeld was jullie moeder. En jullie kunnen ook fantastisch zingen. We gaan straks over van alles praten. Met pa, met jullie. Maar jullie hebben een liedje voor ons klaarstaan. En dat ga je nu voor de kijkers van Hour of Power zingen. Dat is het eerste lied in het nieuwe jaar bij Hour of Power. Dus een primeur.
We hebben geen, niet echt begeleiding, maar we doen a cappella.
Ja.
Als we zingen, komt alles bij elkaar. Als we zingen, komt alles bij elkaar. Wat we voelen, wat we bedoelen. Oh, muziek maakt licht en minder zwaar. We kunnen alles maken, we kunnen alles maken bij elkaar.
Ja, ik moet even applaudisseren, jongens. Maar echt geweldig. Nou, we gaan naar Shepherd Grove voor een mooie toespraak van Bobby. Voor veel muziek. En ook een van de dames van het kinderkoor gaat een muzikale bijdrage leveren. En zometeen natuurlijk deze familie die hun verhaal gaat vertellen.
The day the Lord has made, we will rejoice and be glad in it. Good morning.
And welcome, visitors and church family. We are so happy that you've joined us. You know, the Bible says to ask, seek, and knock, and it will be given unto you through your Heavenly Father's gift of the Holy Spirit. If you have not experienced the gift of the Holy Spirit, ask God for it today. You are so loved.
We're so glad you're with us today, whether you're here in the house or watching at home. We're so joyful that you're joining us. It's an honor. And I believe that the Holy Spirit has something great to say to you this morning, something great to do in your heart and in your life. So we're going to come with faith this morning and listen for that. So we do that. Father, we ask in Jesus' name that your Holy Spirit would come into our hearts and minds and speak to us and reveal to us the mysteries of the workings that you're doing in our lives and the lives of the people that we love and that we know. We pray in Jesus' name that you begin to break chains in our hearts and help us to be more and more like your son, Jesus. We ask this all in his name. Amen.
Amen.
Turn to the person next to you and say, God loves you and so do I.
God loves you and so do I.
You may be seated. In preparation for the message, Philippians 2, 1 through 4. Therefore, if you have any encouragement from being united with Christ, if any comfort from his love, if any common sharing in the Spirit, if any tenderness and compassion, then make my joy complete by being like-minded, having the same love, being one in spirit and of one mind. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves, not looking to your own interest, but each of you to the interest of others. Amen.
My heart is torn in pieces. Here's my offering. Take me to the King. Truth is, I'm weak. No strength to fight. No tears to cry. Even if I try. But still my soul refuses to die. One touch will change my life. No rules, no religion. I've made my decision to run to you, the healer that I need, to sing to you this song.
Take me to the
Lord, we made a way. We keep making mistakes. The glory is not for us, it's all for you. Don't have much to bring. My heart is torn to pieces. It's my offering. Lay me at your throne. Yeah. You can leave me there alone.
To
gaze upon your glory and to sing this song.
Is your burden weighing heavy? Is it all too much to carry? Let me tell you about my Jesus. Do you feel that empty feeling? 'Cause shame's done all it's stealing, and you're desperate for some healing. Let me tell you about my Jesus. Thank you. who would care that much about me? Let me tell you about my Jesus. Oh, he makes a way where there ain't no way. Rises up from an empty grave. Ain't no sinner that he can save. Let me tell you about my Jesus. His love is strong and his grace is free. And the good news is I know that he can do for you.
En dat was Noelle Liedhoff. Ze is nog maar 14 jaar, begeleidt zichzelf op de gitaar en zong een prachtig liedje over, laat me over Jezus vertellen. Nou, dat willen meer mensen doen. Dat willen wij ook graag bij Hour of Power doen. En Reinder, jij hebt je familie meegenomen. Ik zag je net kijken naar je kinderen. Wat kijk je dan aap trots naar ze, zeg?
Nou ja, ik ben echt wel een vader van drie mooie kinderen, ook al... Af en toe hebben we wel eens strijd, maar overal hebben we het heel goed met elkaar.
Ja, Reiner, begin toch even over jouw vrouw en jullie moeder. Kinga Baans is hier ook te gast geweest. Hoe lang geleden is het nu dat ze overleden is?
Nou, ze is in mei overleden. Ze is 2,5 jaar ongeveer. Ja, dus net iets langer. Ja. Ja.
Wat ik zo mooi vind, is dat jullie verdriet in vreugde hebben kunnen omzetten.
Nou, eigenlijk zit vreugde en verdriet heel dicht bij elkaar. Linga was natuurlijk ziek en heel erg ziek. En als je alleen maar stilstaat bij ziekte, dan is het dus alleen maar verdriet. Maar als je kiest van, nou, we kiezen voor het leven. En ook daarbij met de wetenschap dat we verder mogen leven. Want dat is natuurlijk ook waar we heel erg in geloven. Waar Kinga heel veel over vertelde. Dan maakt het dat je denkt van, nou, dan kiezen we voor leven. En dan bij leven hoort ook heel veel vreugde. Dan hebben we ook wel verdriet. Omdat we dat aan mama wouden vertellen. Of omdat ik met mijn partner niet over de kinderen kan hebben. Dus dat is er ook. Maar het houdt niet ons af van het leven.
Ja, je hebt het woord leven een aantal keren genoemd. En ook jullie moeder en jouw vrouw Kinga, die wilden eigenlijk doorgaan met leven tot het laatste moment. Ja. Niet bij de pakken neerzitten.
Nee, klopt. Blijven leven. Kiezen voor het leven. Maar ook over delen over het leven. Dat is voor haar ook heel belangrijk. Maar ook vooral dat je dan weet dat je verder mag leven. Dus daarbij houdt het hier niet op. En dat maakt het, dat het woord leven wel echt een centraal thema is. Ja. Ja.
Een van de mooiste liederen van jullie moeder vind ik in tijden van vreugde en ook van verdriet. Dat is zo'n prachtig liedje, zoals heel veel van haar liedjes. Kinga, jouw vrouw gaf de kinderen een psalm mee.
Nou ja, Kinga die zong altijd heel graag voor de kinderen, toen ze echt nog babytje waren. En haar moeder deed altijd op de verjaardag van iedereen een psalm van de datum dat je jarig bent. En elk kind kent ook, die kennen allemaal de eigen psalm. En met die drie lieden bij elkaar heeft ze één keer een lied gemaakt. En dat heeft ze eerst zelf gezongen. En later toen het album gemaakt is, hebben ze dat met mama gezongen. Iedereen zijn eigen psalm.
Ja. Ja.
En dat is eigenlijk, de psalmen zitten natuurlijk heel veel waarheden in. En mooie teksten. En die wou Kinga gewoon al van jongs af aan meegeven.
Ja. Ja. Zullen we even naar gaan kijken?
Ja, leuk.
Ja.
Mijn God, ik kom naar u, dan ben ik veilig. Ik heb het u gezegd en blijf het zeggen. Ik heb u nodig, God, de rest is overbodig. Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God. Ik vertrouw op u. Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God. Thank you.
Jullie hebben zelf ook een cd gemaakt, die heet Wij Zingen. Hebben jullie het van je moeder geërfd of van je vader, het muzikale talent?
Nou, papa die kan eigenlijk niks qua muziek.
Oh, niks qua muziek, gelukkig. Nou,
dus dat heb ik wel van mama.
Ja. En vertel jij eens wat over het liedje wat jij hier zingt op deze cd? Of een knipoog uit de hemel? Die vind ik boeiend.
Nou, dat liedje is eigenlijk bedacht toen ik in bed lag. Want ik slaap op zolder en dan kijk ik meestal naar de sterren boven, als het die bewolkt is. Dat ik dan één ster, de, zeg maar de mooiste ster, in mijn hoofd nam. En dat ik die dan, zeg maar, mama in mijn hoofd had. En dat ik dan mijn hele dag aan haar ging vertellen. En dat had ik toen aan papa verteld. En toen had papa daar een gedichtje van gemaakt. En dat heeft papa toen naar Roeland doorgestuurd. Die heeft al ons geholpen met onze liedjes. En nou, toen is eigenlijk het liedje ontstaan.
Net een beetje zwaarder. Wat heb jij bedacht, hè?
Ja, soms vind ik dat dingen oneerlijk. En dan
zoals?
Niet altijd, maar dat iemand iets leuks mag, maar dat ik dan bijvoorbeeld nog iets stoms moet doen. ja, zoiets. Maar dan vind ik dat mijn leven wat zwaarder is, maar... Ja, ja, dat vind ik dan soms gewoon omdat het oneerlijk is. Maar heel veel andere dingen zijn ook weer, vind ik, zijn ook weer leuker voor mij. Dat eigenlijk.
Ja, ik heb echt zo met je te doen. Ja, echt. En je zussen ook. Ja. Nee, hè?
Nee.
Hey, Ike, jij hebt later geschreven. Vertel daar eens iets over.
Nou, ik ben gewoon heel erg bezig met later. En ik wil gewoon... Ik wil altijd weten wat er komt. Maar ja, dat kan natuurlijk niet. Dus daarom had ik met Meertje, dus de dochter van Roland, die ons hielp met liedjes, heb ik dus later toen geschreven.
Ja. Noem eens een paar zinnen uit later.
Als ik een kind later heb bijvoorbeeld, of ik dan een liedje ga zingen voor het slapen. Of ja, als ik ga reizen, wat zal ik dan zien? En hoe ziet de wereld eruit? Ja, het is eigenlijk zulke basiszinnen, maar... Daar ben ik wel heel benieuwd naar.
Ja, ze zijn wel heel verstandig, hè, jouw kinderen voor hun leeftijd, vind ik.
Ik denk dat ze gewoon heel erg bewust zijn van dingen waar ze mee bezig zijn. En ze kunnen daar ook wel woorden aan geven. Dus dat is wel iets wat, iets van hun karakter is. We hebben zelf altijd met de kinderen veel over dingen gepraat. Natuurlijk ook op jonge leeftijd. Ook rondom het ziek zijn, maar ook hoe je in het leven staat. En... Ja, ze hebben daar eigenlijk wel eigen gedachten over. Dus het is leuk om dat nu terug te horen. Nu we met z'n vieren zijn, dat je als ouder ook misschien wel nog meer met je kinderen praat. Omdat die partner er niet meer is. Dus dan heb je ook andere gesprekken. Dus,
je lijkt me een hele goede vader.
Nou.
Nee, ja, serieus. We hebben het nu over talenten van je kinderen. Maar jij bent ook een talent, want je hebt vorig jaar door het land getoerd. Vertel eens wat je aan het land meedeelde in je optredens.
Ja, Kinga heeft natuurlijk de laatste periode van haar leven heeft ze het album Geboren helemaal ingezongen. En de muzikanten en ik hebben haar eigenlijk gezegd van nou, zing het maar in en wij maken het mooi. En dat hebben we dus ook willen doen. En daarmee zijn we dus, na afloop is het hele album geproduceerd. En vervolgens om het album te presenteren zijn we het land in gegaan. En daar hebben we verteld over de 9 maanden waarin het album Geboren ook geboren is. En hoe het ontstaan is en wat maakte dat Kinga nou zo graag wou doorzingen en vertellen.
En wat was de kern van Geboren?
Nou, en de kern van Geboren is van je leeft verder, je wordt opnieuw geboren. En daar mogen we over delen. En daar mogen we. Kinga heeft de laatste 3 dagen voordat ze overleed, heeft zij nog 3 liederen van het nieuwe album Geboren gezongen. En daar spreekt ze ook bij en dan zegt ze dat we eigenlijk als christen gelukkig mogen zijn. En mag verdriet zijn, maar ook gelukkig zijn dat we bij Jezus verder mogen leven. En dat is eigenlijk wel de kern. Met de wetenschap dat je het hier op aarde dus niet altijd even goed hebt. Dus ook met ziekte of met lijden hebt. Maar hoe geef je daar vorm aan om dan toch met de hoop die er is?
Ja. Ik ga bijna nooit 2 keer naar een optreden. Er was 1 grote familie van Trinity, maar daar deden jullie ook aan mee. En zullen we eens even kijken naar jullie bijdrage aan 1 grote familie?
Leuk.
Mm-hmm. Ja, leuk.
Ja.
Vertel eens wat meer over dat tournee, 1 grote familie.
Nou, het was echt super gezellig. Ook als je niet op het podium stond, had je heel veel leuke aan het kletsen en wel lekker aan het eten en zo. Ja. Ja, het was gewoon vooral heel gezellig en zo.
Ja,
ja, ik had nog nooit echt voor zoveel mensen opgetreden. Ja, wel een keer in de kerk of zo. Maar, en dan zie je ook allemaal mensen meezingen en dan is het echt van... Ja, gewoon zo vet en zo leuk om te doen.
Ja, wat indrukwekkend was, dat jij daar dat hele tere mooie liedje zingt. Heel leuk ook hoe jullie bevriend zijn met de Trinity Boys. Hè? Mm-hmm. En Albert, die heeft een boodschap voor jullie.
Oh. Leuk.
Ja.
Hey, hallo daar. Hey, Kene, Liva en Ike en papa Reiner natuurlijk. Wat gaaf om met jullie te toeren. Wij zitten stiekem nu een filmpje op te nemen. We zijn net klaar met een van de shows. Het is een groot feest om met jullie te toeren. En jullie maken echt die teksten waar, vind ik. Wat er ook gebeurt, we blijven zingen. En dat andere liedje. De muziek keihard aan je hond en zo. Of het nu lekker gaat of niet. Er is altijd wel een lied. Altijd wel een lied. En dat voel ik als ik met jullie ben. Jullie maken dat helemaal waar. En het is echt een beetje alsof ik toch weer een beetje met King aan het toeren ben. Dankzij jullie. En ik zou zeggen... Ik denk dat jullie mama daarboven heel erg trots op jullie is. Hartstikke trots. En ik ben het ook. Doei lieverd. Tot de volgende tour. Tot de reprise.
Leuk. Dus daar kijken we alweer naar uit. Naar het vervolg van het tournee. Ze hebben hier ook aan tafel gezeten. Hè? We hebben een lekkere taart gegeten. Dus het is ontzettend leuk om met ze op te trekken. Maar wat voor cijfer geven jullie je vader? Tussen de 1 en de 10. Kijk, jij grijpt gelijk de microfoon. Wordt spannend voor je, hè?
Ja.
Ja?
Rapportcijfer.
Een 9.
Kijk!
En die punt aftrek is omdat hij soms wel een beetje streng is.
Ik 9,5, ja.
Ja.
9,5.
Ja, dat is allemaal om te zeggen voor televisie, hè?
Nee, echt. Nee, wel echt 9,5. Ja?
En Kene?
Ik denk tussen de 9 en 9,5.
Okay. Dus 9 en 1/4.
Ja.
Ja. Dus ben ik nu het leukste kind?
Nee. Geweldig als je zo'n cijfer krijgt, man. Feliciteren.
Ja.
Ik zie een boek daar liggen. Het is net verschenen. Dat ben ik helemaal vergeten te vragen. Denk ik.
Nou, Johan Bakker heeft een boek geschreven over Kinga. Eigenlijk met dezelfde gedachte van het leven delen met elkaar. Ja. En Kinga heeft natuurlijk heel veel gedeeld. En het is heel leuk om terug te lezen. Want er zijn heel veel mensen in Kinga's leven die een stukje bijdragen en vertellen over haar leven. Dus mooi boek.
Ja.
En tof dat het gekomen is. Ja. Dus, het is te bestellen via kingabaan.nl. Dus.
Jij hebt geleerd om te gaan met verlies.
Ja.
Heel veel mensen zitten daar nog middenin. Verlies is ook van iemand waar je vreselijk veel van houdt. Is ook, geloof ik, een van de moeilijkste dingen. Hè? Wat geef je mee aan mensen die zeggen van ik kom er niet uit, ik kom er niet doorheen?
Nou, ik denk dat verlies geeft vooral ook de ruimte. Laat het ook gewoon gebeuren. Dat je er verdriet van hebt, is oké. En daarbij hoort denk ik ook om te zeggen van nou, naast het verdriet wil ik andere dingen gaan doen. En als ik dan andere dingen doe, dan mag ik daarvan genieten, ondanks het verdriet. Geef het vooral ruimte en tijd. Ja. En ga er niet denken van, ik mag niet verdrietig zijn of ik moet alleen maar leuke dingen doen. Hè? Dus, want als je het ene moet en het andere niet mag, dan is het een soort beklemming voor jezelf. Ja.
Ja. Ik zou eindeloos met jullie door kunnen kletsen, maar jullie mogen zelf één uitkiezen. Dus wat je zelf het leuk vindt. Kijk eens. Kijk, Kene die grijpt al gelijk. Ja? Oké. Okay.
Ja. Zo, wat heb je laten
zeggen? Je bent geliefd met hartjes, leuk. En jij?
I'm not alone. Ik heb deze. Ja. Deze is een vocal.
Voor jou heb ik dit prachtige doosje. Dat is een doosje met. Maak hem zelf even open. Dan kun je eens kijken wat je een mooie tekst vindt.
God houdt van jou en ik ook.
Nou. Ja. Eimkertjes, heel erg bedankt dat jullie hier waren. Ja. En. Een heel gelukkig en voorspoedig nieuwjaar. En ik hoop jullie weer te gaan zien tijdens de optredens.
Ja.
Oké, ja. En wij gaan van het zingen van dit muzikale trio naar zang van ons koor. Het is een prachtig lied om het nieuwe jaar mee te beginnen is Shalom. Dat er vrede mag zijn. En vrede, dat wensen we allemaal. Vrede op aarde. Maar er is nog een vrede die veel belangrijker is. Een vrede die alle verstand te boven gaat. Dat is vrede met God. En dank dat jullie dat hebben willen delen. Shalom.
Inside me.
Thank you, choir and orchestra. We appreciate you guys so much. Beautiful music. Thank you for opening our hearts to the Holy Spirit and helping us prepare ourselves for the Word of God. Welcome to you, by the way. Thank you for being here. What an honor it is to have you in the house, or if you're watching at home, we're just so grateful that you're here. We love you so much. Would you stand with us? We're going to say this creed together as we do every week. Hold your hands out like this as a way of receiving from the Spirit of God. Let's say it together. I am not what I do. I am not what I have. I'm not what people say about me. I am the beloved of God. It's who I am. No one can take it from me. I don't have to worry. I don't have to hurry. I can trust my friend Jesus and share his love with the world. Thanks, you can be seated. Who has experienced something in life that was more than they could handle? Just raise your hand. All right, look around. Who can handle life? Who can handle the loss of a child? Who can handle a miscarriage or infertility? Who can handle cheating or a divorce or a horrible breakup or the death of someone you love that you spent your whole life building a relationship with? Who can handle that? The good news is someone can, but that someone is not me. It is Jesus Christ. Without him, I cannot handle life. I cannot handle my sin. I can't handle my struggles. I can't handle my temper. I can't handle my bitterness or my envy or my bad self-talk. I can't handle my discouragement. I can't handle life. But he can handle it. And in life, we teach through the gospel that you're not meant to handle life alone. We need loving, godly friendships. We need a church that's full of good people. We need the scriptures to nourish us. And most of all, we need the Holy Spirit to keep us going through the tough times that we face. Jesus Christ, hope of glory. What does that mean? What does it mean that Jesus Christ is the hope of glory? I believe it means that the world offers its kind of glory, the same kind it's always offered. Trophies, fame, followers, people watching you, people clapping for you. And then there's another kind of glory, the kind that comes when we stand before the throne of God and give an account of our lives, where we look back at what we actually did in God's kingdom and what kind of a difference we made. When we look back and realize that even though we were imperfect and we sinned and we made mistakes, we lived with our heart completely for the Lord. When we look back and understood most of the time when we were leaving, that leading meant to serve, not to be served. It meant to give credit rather than to take credit. It meant to take responsibility rather than to cast blame. We will look back on a life well lived. And in that season, we will glory. Can I get an amen from the saints in the house? That God wants a great life for you. But to live that kind of eternal life, you must walk a narrow path that goes upstream, that's different than what the world says. The message of the world has always been the same. Me, 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 my, look at me. But the kingdom of God is a different message. Lay your life down. Serve. Love. And that is where life is. When the Holy Spirit moves us in the direction of hurting people, serving others, glorying in the Lord. That's where it's at. You have such an amazing destiny before you. But your destiny only comes when you lay down your need for the world's glory and live your life for the glory of the Lord, which will be your glory. Okay. I still remember a vivid image. There is the old world like Europe, and then there's the old, old world, like the Middle East. Europe is just like a little old, like a couple thousand years old. But the Middle East is like older than history. In the Middle East, especially in the flatlands, there are these things called tells. T-E-L, like Tel Aviv. There will be this very odd, almost perfectly circular shaped hill. You know what that is? It's a tell. It's a layer cake of history. Basically what happened was something like 6,000 years ago, a bunch of settlers built a village there. And then a Viking type or horse archer type came through, destroyed everything, killed everybody. But there was a good source of water there. And so some other settlers came and, well, they built on top of it. And then they got killed, and then somebody else built something on top of it. And then they got killed, and then pretty soon, this layer of civilizations becomes the only high ground in a valley, which becomes a great defense, and then becomes a city. It's called a tell. So if you could cut a tell in half, you would see that there might be as many as 50 or 60 cities, villages, or civilizations. And the more that were there, the more valuable the spot comes, because what? Anybody? Because it's higher. So it reinforces itself. It's amazing. In America, the idea of a tell is kind of disturbing and something we've never seen. But they're all over the Middle East. And many cities are tell something because they're built on a hill, like Tel Aviv. Well, one interesting tell, one I'll never forget, was one called Beit Shan in the Middle East. It was the capital of the Decapolis, which are the 10 major pagan cities in Jesus' day. I remember when Hannah and I went there with one of the best tour leaders I ever met. He was a Jewish Indiana Jones. His parents were German, and his family escaped Germany during the Holocaust and reestablished themselves in Israel. He had a cowboy hat, still has it, thick German accent, was famous, had found a gold ship or something, and that got him tenured at the Hebrew University, I believe. Anyway, I remember when we went, we had a private tour from this guy, wonderful man, and he walked us through this tell, which what you're seeing here is the Roman ruins, and that was sort of the last, well, maybe there were more, but anyway, this is the Roman ruins, and he was walking us through telling us about Rome. One of the most beautiful theaters were there and all sorts of structures. And he walked us through and he showed us everything. And this man was a committed, I believe, a very committed Jewish man. And he brought us to the temple. And he began to describe it. He said, look at this temple. Wow. Marble arches and a ceiling. And there would have been flags here. And look at these steps and colonnades. And there would have been candles here. And this is where the parades would have come in. And you sort of walk up these very grand steps. And you kind of, it's a ruin, but you kind of picture it in your mind. And he goes, and then you come through this big hallway. And then you come into the house. And then he's like, and then come in this area. And he has this thick, like, Hebrew German accent. He's like, what do you see in here? You know, we walk in this little room. I don't know the real dimensions because this was about 15 years ago, but I want to say it was like, do you remember this story, Hannah? Maybe 6 feet around, something like that. And he goes, in this little room was the small room, and in the small room, a small altar, and on the altar, a little god. Big temple, little god. I never forgot that line. Big temple, little god. Big, grand, beautiful on the outside. On the inside, a little nothing. Big temple, little god. Man, if there was something that describes what the Roman Empire became in its epitome, it was a big temple with a little god. Romans were all about glory. They were all about looking great on the outside, trophies. They actually did not care as much about wealth. They cared about achievements, winning victories, battles, things like the Olympics, strength, power, fame, glory.
notching your name into history. There was an old saying by the Romans that a man dies twice. The first time is in his last breath. The second time is the last time someone speaks his name. The idea being that if we can become glorious and famous, that in some way we can achieve a kind of immortality. That even though we sleep cold and breathless in our graves, someone out there still remembers us and still speaks our name. I don't know about you, but that is not the kind of eternal life I want. I want an eternal life that is full of glory. I want an eternal life that is full of song and meals and festivals and projects and work and friendship. I want a kind of eternal life that is only achievable by the very strong name and work of Jesus Christ. It is the only way we can approach the throne of God boldly. It's not in our own power, not in our own good works and our achievements, but only by the forgiving grace of Christ crucified can we come before his throne, beloved sons and daughters, and to know that the glory of eternal life wasn't even earned by us. It simply was received as a free gift. Can I get an amen? There is no life in the kind of glory the world offers. How many celebrities, how many supermodels, how many rock stars have to tell you, I am depressed, I want to kill myself, I don't like my life, I don't like what I've achieved, this has brought me nothing, before we regular mortals will learn and stop wanting that? How long? How long? I don't know about you, but I refuse to believe that that is the only kind of full life a person can receive today. God has such a simpler, better, more glorious thing in store for you. Here's what Christ offers. Love me with all your heart, all your soul, all your strength, and all your might, and love your neighbors yourself, and you will inherit eternal life. That sounds a lot better to me. That sounds like little temple, big God. So we get to Stephen. You might remember that in the book of Acts, the 12 apostles needed to serve the widows and the orphans, but they were too busy. They said, "Shall we wait tables?" So they asked if there was anybody that was available. And there were seven that were willing to wait tables for widows. One of them was a guy named Stephen. Didn't want to perform miracles, didn't want to be a great preacher or an evangelist, just wanted to be available to serve widows. And he said, "I'll do it." And you remember what the Bible says? It says that out of all of them, he was full of spiritual power. And even though he thought he was just being called to serve widows, he was being called to a test to see who really understood the kingdom of God. And in his obedience, full of the Spirit, he performed great miracles, and many were coming into the kingdom because of his preaching, even though that's not what he signed up for. When Stephen was killed, there was a man holding the cloaks of his killers. His name was Shaul, Saul, we say in English. And when Stephen dies, and Saul watches this holding cloaks, the last words from Stephen, do you remember they are? "Father, do not hold this sin against them." You cannot watch a man die ruthlessly and viciously and unjustly, and then his last words are words of grace, mercy, and love for the people that are killing him. You cannot watch that and not be a little changed. Tradition, Augustine's teachings and many other traditions of the church is that that's when the mantle of Stephen transferred to Shaul, to Saul, that something went inside of his body. The seed was planted in his body. And from that point on, even though after that he becomes worse, not better, he also begins to viciously attack people. I believe that there is this thing that as he persecutes Christians, he starts to get the same treatment. Throwing Christians in jail and beating them. And they're saying, God, forgive Saul. He doesn't know what he's doing. God, forgive Saul. Forgive Saul. Forgive Saul. We don't know. I mean, the Bible doesn't say that, but it's easy to imagine it, isn't it? It's easy to know that the character of a human being can only endure so much mercy before it becomes soft. And that's what happens. Shaul, Saul is on the road to Damascus to see some more Christians. And Jesus knocks him off of his horse. Let me just pause real quick. This idea of a seed being planted through your obedience is so important. I think I told you this story once. My grandpa Schuler said that in the kingdom of God, when it comes to preachers, there are some people who plant the seed, there are some who tend the seed so that it grows, and there are some that reap the harvest. And I said, well, which one are you? He said, I'm none of them. There's also someone who needs to till the soil so the seed can get in. That's what I do. In other words, he was saying, I soften people up. I soften people up for the gospel so that when they hear these deeper teachings, they can receive. It's hard not to imagine that when Saul was persecuting Christians and they were loving him, forgiving him, and giving him mercy, that he wasn't getting a little softened up and that the seed that Stephen planted in his heart wasn't growing. All that to say, Saul is knocked off of the horse and he's converted and he's struck blind. He hears the voice of Jesus Christ and he says, Saul, Saul, why do you persecute Christians? No. He says, Saul, Saul, why do you persecute me? Notice how Jesus makes no differentiation between himself and the church. Or you might even say, Jesus, in this case, makes no differentiation between himself and suffering people, people who are suffering injustice. There's no difference. Why do you persecute me? That's not a leap, by the way, to say that Jesus does not make any differentiation between himself and the suffering. Jesus just says it plainly. In Matthew 25, he says, when I was hungry, you gave me something to eat. And when I was thirsty, you gave me something to drink. When I was naked, you clothed me. When I was a stranger, you invited me in. Enter into my kingdom. And they'll say, well, when did we feed you and give you something to drink? He said, when you did it to the least of these, you did it for me. I believe that when we learn to trust Jesus Christ with our actions, especially in regards to loving our enemies, to caring for those who are in need, to living an unhurried life, to not be always grinding out for glory, although being, you know, I mean, it's, but when we do that, that we will begin now, not just when we die, to inherit a kind of life. Very quickly, here are some things. Our world is so loud, and everybody's talking. We need, in order to serve your neighbor sometimes, we need more people that are willing to actively listen. Listen to people. That means when they say something to you, say it back to them. And keep saying it until they go, exactly. When they say that, they know they've been heard. Paul tells us that when somebody's gossiping about us or saying bad things about us, but we love them, he throws proverbs at us and shows us that when we love our neighbor, like if you want to get somebody back that's your enemy, love them, and it'll be like hot coals. Now that can either mean it's like you're really zinging them, or it can mean there's an old expression in the old world, you put hot coals in their head, meaning that their fire and their hearth went out. I always say it wrong. And so they carry the coals on their heads. So it's actually a gift. When you love your enemies, you're either meeting a need or you're zinging them. I'm not really sure, but it's one of those things. But practically, it's very useful. Give credit when you're in a team where credit is due. Try not to take credit for work people have done. Take responsibility for your mistakes, even when somebody else has a part of it. Most importantly, say thank you to people even though they should have done it. This is especially true of the people you live with. You cannot say thank you to the people you're married to, or you parent, or to your parents. You can't say thank you too much. I've never heard anyone say, stop saying thank you to me. It's too much. Stop appreciating me so much. Very often we think, well, they're supposed to do that. Why would I thank them? You know, maybe it's an employee or a coworker. Well, because you're giving them dignity when you do that. And you're appreciating the work that they did. They didn't have to do it as well as they did. They didn't have to do it on time. Thank people. So you see, in life, that's a few Bobby tips. There's a million other things you can do. And part of that is studying the scripture and understanding it. But when we learn to walk, when we learn to walk in Jesus' way, we're learning to walk the best, most fruitful, joyous kind of life we can live. We have to get it in our heads that what the world offers is a lie. Big temple, little God. But what Jesus offers us is maybe little temple, big God. Improbable person doing impossible things. Person who's not qualified, doesn't have the experience, doing amazing things for God. That's what God wants for you. But you have to do it His way. Trust me in this. Try it for like 60 days, okay? Just try it. And watch how your life will get better. Father, we thank you. We trust our lives to you. Loving our enemies, serving people in need is one of the greatest ways we can prove to you that we trust you with our lives. We pray that you'd forgive us and fill us with your Holy Spirit wherever we are. Break chains of sin or addiction or depression or grief or envy or all the many things to keep us stuck in self-absorption, and help us to live the unhurried, joy-filled lives that can only be found in your kingdom. We ask it in the very strong name of Jesus Christ. Amen. And now the Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift his countenance upon you and give you his peace. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen.
Mooie toespraak van Bobby Schuller. Een hoopvol leven is een voorbeeldig leven. En ons grote voorbeeld is Jezus. Ik vind het altijd weer heel bijzonder, ook hoe we dit nieuwe jaar beginnen. We hebben net de psalmen gehoord uit de Bijbel. Het nog altijd het meest gelezen boek ter wereld. En Jezus na 2000 jaar leeft in zoveel mensenharten. En jongeren en ouderen. En dat is de hoop voor dit nieuwe jaar. Christine Vos is volgende week mijn gast, samen met haar man. Een heel bijzonder verhaal, want dan hebben we de 1200ste aflevering van Hour of Power. Toen we begonnen met de uitzendingen, toen was Christine in een desperate situatie. Ze wilde een einde aan haar leven maken en zichzelf voor de trein gooien op de vroege zondagmorgen. En ze dacht, ik wil toch nog een menselijk geluid horen. Ze zette de televisie aan en ze hoorde dominee Schuller zeggen, je bent geliefd. En wat er daarna in haar leven gebeurde en hoe wonderlijke wending het heeft gekregen, dat hoor je in de 1200ste aflevering van Hour of Power volgende week. Dank voor het kijken en een mooie zondag.
Kijk volgende week weer naar Hour of Power. Al onze uitzendingen zijn terug te kijken op hourofpower.nl. Hier vind je ook onze webshop. Blijf in contact met ons via social media of mail ons. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.